Goedenavond.
Allemaal, dames en heren. Ik stel voor om te beginnen. Ik ben Otto Steffens van het Christus-Instituut en wij zullen dus met z'n vieren hier een cursus geven over Johannes van Kruis. In verband ook met het eeuwfeest dat we nu vieren, het vierde eeuwfeest van zijn dood. Vanavond is de bedoeling dat ik de figuur, de persoon van Johannes van Kruis presenteer. Zijn persoon, zijn leven, zijn invloed. En verder zou ik iets van zijn geschriften willen zeggen, van zijn leer dus. En met name van het geestelijk hooglied. Ik wil die muziek laten horen die dat hooglied interpreteert, hedendaagse muziek dus. En mijn collega's zullen u dan verder in details inleiden in de volgende lezingen. Ik ben van plan dus om tot 7:45 zoiets te praten over zijn persoon en dan de tweede helft vooral over zijn leer. U kunt ook zelf 5 minuten of 10 minuten van tevoren ophouden. U kunt dan vragen stellen ter verduidelijking en ter verwerking van de geboden stof, zeg maar. Johannes van het Kruis. Voor iedere geestelijke persoonlijkheid en voor elke spiritualiteit geldt dat die historisch van aard is en cultureel bepaald. Dus het is niet iets abstracts, iets wat boven de gewone werkelijkheid is. Iedere spiritualiteit is gebonden qua taal, qua karakter aan de eigen tijd. De eigen tijd wordt namelijk door de mystieken en door de geestelijke auteurs heel serieus genomen. De mysticus weet maar al te goed dat zijn oerverlangen, zijn levensavontuur, vlees en bloed krijgt, vlees en bloed wordt, in die bepaalde tijd en ruimte gebonden situatie waarin hij leeft. En ik heb een voorbeeld, dit menselijk gegeven wordt op nogal dramatische wijze verwoord in het bekende grafschrift van de enige Nederlandse paus die we kennen, Adrianus de VI, Florisoon Boeiens van Utrecht. Dat grafschrift in de nationale Duits-Nederlandse nationale kerk Lanima, Santa Maria in Rome, luidt als volgt. Helaas, van hoe groot belang is het, in welke tijd het talent ook van de voortreffelijkste mens terechtkomt. Paus Adrianus VI heeft niet zo'n gelukkig pontificaat gehad. Dat was aan die tijd te wijten. Hij is echt afgegaan, om zo te zeggen, zo zal het nu zeggen. En dat geldt voor iedereen, ook voor ons. Wij hebben te maken met onze hele culturele, religieuze, maatschappelijke context waarin wij leven. Daar kun je niet aan onttrekken. Ook Johannes van het Kruis, de Spaanse karmiet uit de 16e eeuw, de dichter mysticus, de theoloog, hervormer en geestelijk leider, heeft het drama van zijn tijd op maatschappelijk, op cultureel, religieus, kerkelijk en ook op mystiek niveau van binnenuit doorleefd. Omdat dit het trefpunt was waar hij God vond. Wij vinden God niet buiten de tijd of buiten onze ruimte, nee, in onze concrete situatie. Daarom willen we hier in eerste plaats zijn geestelijke persoonlijkheid presenteren onder het opzicht van de soms heel scherpe confrontatie van deze Spaanse karmeliet met het tijdgeest van de Spaanse Gouden Eeuw, de 16e eeuw, op een niveau van de maatschappelijke, culturele, religieus-kerkelijke en ook op het mystieke niveau. Dat zijn allemaal geledingen waarin zijn leven noodzakelijk verweven lag. Wat betreft dat maatschappelijk milieu moeten we zeggen dat Juan de Yepes, zo heette hij, Juan de Yepes, zich bewust was dat hij behoorde tot de laagste klasse van de Spaanse samenleving van de 16e eeuw. En dat was een keiharde grenservaring. Hij behoorde tot de straatarmen. Nooit zal Fray Juan de la Cruz zijn maatschappelijke afkomst verloochenen. De barokke biografen die hebben dat wel verloochend. In die tijd was het schema van een hagiografie van een heilige leven dat hij moest van adel zijn. En, maar bij Hans van Kruis was het zo, toen een medebroeder hem in de tuin zag spitten, hij was prior toen in Granada, in het zuiden van Spanje, toen liet hij zich ontvallen, uw waarde pater Johannes, bent zeker de zoon van een landbouwer. Hij zag hem spitten. Maar Fray Juan, met een diep besef van zijn sociale identiteit, reageerde als volgt. Nee, nee, dat ben ik niet. Van zo'n hoge afkomst ben ik niet. Ik ben maar de zoon van een arme wever. Je moet u weten dat landbouwer, die term, dat betekent, ja, dat hij of grond in bezit had, of vee, misschien allebei. En een wever, die had niks, die moest zijn kost verdienen met het werk van zijn handen, elke dag opnieuw. Dus hij wilde tot die klasse, de laagste klasse van de Spaanse maatschappij, gerekend worden. Het was ook maar zo dat dat ambt of dat beroep van wever leefde niet veel op. Hij was de jongste zoon van een, wat ze noemden toen, puratero. Dat betekent een wever van lang afhangende, zwart gekleurde, geverfde sluiers. Een weefsel van zijde en wol. Zo doorschijnend, zegt een Spaanse woordenboek van de 16e eeuw, dat ze ontdekken al wat ze bedekken. En die vader, Gonzalo de Yepes, die was als wees opgevoed in het huis van een van zijn ooms, een kanunnik van Toledo, die wordt door zijn familie uitgestoten en onterfd wanneer hij in 1529 in Fontiveros in het noorden van de provincie van Ávila huwt met Catalina Alvarez. Een arme wees, ook afkomstig uit Toledo. Die is in dienst bij een weduwe die een huisweverijtje exploiteert en haar materiaal betrekt bij de Yepes, de familie van Jans van Kruisus en van zijn vader, in Toledo. Die hadden namelijk een grossierderij, zeg maar, waren grossiers in de lakenhandel. Dezelfde beroep als de voorouder van Teresa van Avila. En dan moeten we eraan verbidden dat het beroep van, nou ja, die lakenhandelaren, de lakenhandel kun je zeggen, was 2 eeuwen al in handen van Joden. Van nieuw-christenen, dus Joden die bekeerd waren tot het christendom. Dus Johannes van Kruis en ook Teresa van Avila is al bewezen, maar ook Johannes van Kruis had Joods bloed. En er was in die tijd een soort tweede erfzonde. Dat betekende, er was een wet van zuiverheid van bloed. Als je van Joodse afkomst was, of beter gezegd, als je niet kon bewijzen dat je van 3 generaties al zuiver christen was, oud-christen noemde men dat, dan kon je geen publieke functie bekleden. Je kon niet priester worden, je kon geen religieus worden. Dus dat was een serieuze zaak. Nu werd er wel de voet mee gelicht, hoor. Teresa van Avila heeft bij haar hervorming heel duidelijk er niet veel op uitgedaan. Ook de Jezuïten, de eerste generatie althans, er zitten verschillende Jezuïten. De tweede generaal, Laïnes, was ook van Joodse afkomst. En heel veel vooraanstaande priesters in Spanje en kunstenaars, schrijvers in de 16e eeuw zijn van Joodse afkomst. Dit dus tussen haakjes. Na 2 jaar sterft, na 2 jaar na de geboorte van Johannes van de Kruis, Juan de Yepes, sterft zijn vader. En hij heeft zijn vader als amper gekend en is opgevoed door zijn moeder, met wie hij heel zijn leven een hele nauwe relatie heeft gehad. En ook, zoals zijn oudere broer, die was 10 jaar ouder, Francisco de Yepes, een analfabeet, even als zijn moeder. Maar hij heeft heel zijn leven een hele nauwe relatie met zijn broer onderhouden. Die broer die bezocht ook alle conventen, alle kloosters waar Johannes van den Kruis prior was of waar hij verbleef. Die werkte daar als metselaar, als timmerman. En daar ging Johannes van den Kruis ook groot op, dat zijn broer gewoon maar metselaar was en timmerman. Joris van Kruis, die heeft dus een keiharde jeugd gehad. Daar werd als ware een hele licht op zijn hele leven. Hij zal in zijn leven dat straatarme, ja, karakter van zijn familie zal hij bewaren. Hij zal absoluut zichzelf wat dat betreft niet de minste, ja, moet ik zeggen, onechte afkomst aanpraten of bepleiten. Hij blijft van afkomstig van straatarmen. En zijn moeder, na vele omzwervingen, komt in Medina terecht met drie kinderen. Met twee. Eentje was gestorven. En dan wordt Johannes, de kleinste is hij, Johannes, die wordt dan geplaatst in een soort weeshuis. Ik wil zeggen, een soort reclasseringshuis. Het heet officieel Collegio della Doctrina. Een soort doctrina betekent catechismus, dus ze kregen religieus onderricht. Maar in feite waren die huizen gesticht om die arme jeugd van de straat te houden en de jeugdcriminaliteit te verminderen. Dat was de eigenlijke reden. Het is een koninklijk decreet, of ja, van het Hof, dat na enkele jaren stelt dat die huizen een goede dienst bewijzen aan de gemeenschap, omdat dus de jeugdcriminaliteit is verminderd. Nou, in dat milieu komt hij als verkast, dan kan hij een beroep leren. Hij probeert timmerman te worden, schrijfwerken, beeldhouden, schilderen, alles mislukt. Hij had geen vaardigheid blijkbaar voor gewone beroepen. En hij studeerde wel, dus hij leert lezen en schrijven. En dan is er in Medina del Campo, dat was een cosmopolitische stad, waar jaarmarkten waren, waar heel Europa samenkwam, ook uit Vlaanderen, uit Nederland. En dan doet een administrateur van een ziekenhuis van syfilispatiënten een beroep op hem en zegt: kom bij mij, word verpleger in het ziekenhuis en ga de straat op en zorg dat je geld bij elkaar bedelt om dit ziekenhuis in stand te houden. En dat doet hij. Hij zal tot zijn 23e jaar zal hij dan in het ziekenhuis blijven als, ik zal maar zeggen, om geld bij elkaar te brengen en als verpleger. Maar intussen, die administrateur is hem zeer welgezind, die zag dat er veel meer in hem zat en die laat hem de middelbare studies doen bij de Jezuïten, die juist in Medina del Campo een communiteit gesticht hadden. En zo krijgt hij een absoluut perfecte middelbare opleiding. Dus letterkunde, Grieks, Latijn. Dat kun je later zien, als je zijn gedichten leest, die man die heeft, ja, hij beheerst het. Hij heeft van zijn jeugd af aan, heeft hij zich daar ingewerkt. Hij had zeer goede leraren. En dan denkt die administrateur, die jongen die moet eigenlijk rector worden van het ziekenhuis. Is hij als verknipt voor. En dat stelt hij hem ook voor. Het zou een prachtige oplossing geweest zijn voor zijn moeder, die straatarm was. Had hij tenminste een beetje inkomsten om in een onderhoud te voorzien. Ook die broer, want dat weverijtje, daar leefde niks op. Maar Joris van Kruis, die wil er niks van weten. En gaat stiekem in het geheim, trekt hij in bij de Karmelieten. En zijn broer zegt, dat deed hij omdat hij in de eerste plaats zich meer wilde afzonderen. Dus hij wilde geen wereldheer worden, zeg maar. En dan in zo'n ziekenhuis werken, had hij al meer dan 10 jaar gedaan. Hij wil nu zich terugtrekken, een contemplatieve leven leiden. Hij wil zich afzonderen, zegt zijn broer, en zich een strenger leven leiden. Dat denkt hij te vinden bij de Karmelieten. En ik denk dat hij in die tijd, in het noviciaat van de Karmelieten, kregen ze dus een echt contemplatieve opleiding. En het doel van hun leven, van de Karmelietenleven in die tijd, werd als volgt omschreven. Dat was een boek geschreven in de 14e eeuw in Spanje door een Catalaan. Het boek van de eerste monniken heet het. En daar komt de contemplatieve roeping heel sterk naar voren. Daar wordt gezegd, wij moeten weten dat het doel van dit leven tweevoudig is. Het eerste is dat wij bereiken door onze eigen inspanning en een deugdzame levenspraxis met de hulp van Gods genade, te weten God een heilig hart aanbieden, gezuiverd van alle zondesmet. Dat is het eerste. God een zuiver hart aanbieden. Ten tweede, het tweede doel van dit leven, wordt ons gegeven als een loutere gave van God. Namelijk, niet slechts na de dood, maar reeds in dit sterfelijk leven, wordt ons bij wijlen het gegund in het diepst van ons hart, een voorsmaak te genieten van zijn zoetheid en de kracht van zijn tegenwoordigheid in onze ziel te ervaren. Dus dit is echt mystiek. Gods aanwezigheid ervaren in dit leven. Titus Brandsma zegt naar aanleiding van deze tekst: nooit heeft een religieuze orde, een geschrift dat een levensnorm en een levensdoel opstelde, waarnaar de ordeleden moesten streven, op zo'n uitdrukkelijke wijze de roeping tot het mystieke leven geformuleerd. En ik denk dat Jan van het Kruis, Juan de Jeppes, die vond in die teksten, die hem dus gepresenteerd worden, werden uitgelegd in de noviciaat, daar vond hij zijn eigen levensideaal terug. Maar als hij dan uit de noviciaat is, dan komt hij in Salamanca, in de universiteit. Hij studeert dan filosofie, theologie. En dan ziet hij dat er het reguliere leven niet zo is als in die oude boeken stond. Er is iets veranderd. En inderdaad, die orde van Karmel, die komt uit het Heilig Land in de 13e eeuw, is daar op de berg Karmel een pure kluizenaarsorde, zeg maar. Het zijn kluizenaars. En ze moeten daar weg omdat de Saracenen, de Moren, die verdrijven hen. Die laten niet toe dat nog christenen blijven in het Heilig Land. Ze komen hier, maar in het westen was in die tijd, ja, was actueel de Franciscanen, de Dominicanen, de Bedelorde, die deelnamen aan het apostolaat in de steden en in de dorpen. En de monniken, die waren niet zo in. Dan gebeurde dat de paus de Karmelietenregel laat veranderen door Dominicanen, dat waren dus min of meer de wetgevers van de Bedelorde, zodat er openingen kwamen naar het apostolaat, naar het actieve leven. En wat er dan in die 13e eeuw gebeurde is het volgende, dat heel veel karmelieten, die zeggen: nee, daar heb ik mijn gelofte niet op afgelegd. Ik ga naar de Kartuizers. Daar kan ik mijn leven wat ik oorspronkelijk beloofd heb, puur kluizenaarsleven, kan ik daar waarmaken. Nu is het zo dat Johannes van het Kruis, die in Salamanca de realiteit van het leven zag, raakt hij ook in een crisis. En hij neemt zich voor dan om Kartuizer te worden. Er was in Castilië, ik ken het heel goed, in Ras Cafria, dat is 100 kilometer ten noorden van Madrid. Het is nu van Benedictijnen, maar toen was het van Kartuizers. Daar had hij zich al aangemeld. En nu is het zo dat in die tijd Teresa van Avila in haar hervorming, een beschouwende hervorming, zeg maar, dus echt contemplatief leven, ondertussen was begonnen. En in augustus van 1567, nee, van 1568, krijgt ze verlof van de generaal om ook twee kloosters van paters, van contemplatieve karmelieten, dat is de tekst, te stichten. Johannes van der Kruis die gaat in dat jaar, in 1568, naar de plaats waar zijn moeder woonde, naar Medina del Campo, om zijn eerste mis te zingen. Met een klasgenoot, Pedro Orozco heette die. En die Pedro Orozco, die heeft contact met Teresa. En Teresa die is dan, als het ware, die wil graag enkele jongeren recruteren om die hervorming ook onder mannen te beginnen, hè. Die zei al, Medina Campo is het tweede klooster dat ze dit van vrouwen. En die Pedro Orozco die zegt: ja, je moet niet met mij zijn, maar ik heb een klasgenoot, zo'n vent. Nou, zegt hij, laat maar eens komen. Nou, dat is dus de wonderbaarlijke ontmoeting tussen Johannes van het Kruis, 25 jaar, Teresa van Avila, 52 jaar. En Teresa zegt dan, Johannes van het Kruis zegt onmiddellijk tegen Teresa: ja, ik wil naar de Kartuizers. Dan zegt Teresa: wat jij wilt, kun je ook bij ons. Toen zegt hij, heeft een prachtig antwoord, als het niet te lang duurt. En
dan gebeurt het volgende heel concreet. Theresia die gaat stichten in Valladolid. En zegt, kom jij maar mee, dan kun je zien hoe wij leven. Dan kun je onze stijl van zusterschap en broederschap kun je leren. En Jan zegt, die gaat met haar mee. En terwijl daar de klooster nog helemaal in, de stond nog geen slot toen. Het was nog helemaal open, ze waren het huis aan het bouwen en zo. Maar in die tijd is Jan van Kruis gewoon in de leer gegaan bij Jan van Kruis, bij Theresia. Theresia zei wel in een brief die ze later schreef aan iemand in Avila. Het is een man van God. Ik heb geen onvolmaaktheden in die man kunnen ontdekken. Had ze graag gedaan, maar nee. En ik heb enkele problemen met hem gehad. Maar ja, ik ben het probleem in persoon, zegt ze dan. En dan zegt ze, laat ze het volgen. Ik kan meer leren van hem dan hij van mij. En zo zal het blijven. Johannes van Kruis die gaat aan beginnen als eerste ongeschoeide karmeliet in Teruelo. Hij wordt dan novicemeester en hij wordt echt de eerste geestelijke leider. Zowel van die broeders, zeg maar, van de paters, als van de zusters. Want Theresia betrekt hem later overal in. Hij moet, op de eerste plaats moet hij, Theresia was dus echt, dat is een unicum in de geschiedenis gewoon, dat uniek is dat, dat een vrouw ook leidster is van een mannenorde, van een mannenhervorming. Dat is heel duidelijk. Als in Pastrana de zaken misgaan, is een novicemeester, dat is een brute iemand, en die wil de woestijnvaders navolgen en heeft dat allemaal mis. Dan zegt Theresia, Johannes, roept Theresia Johannes van Kruis, ga jij de zaken even rechtzetten. Maar Theresia doet dat. Dus zij had echt de leiding, tot haar dood hoor, maar ook van de hele mannen, van de ongezoerde karmelieten. En zij betrekt dan Johannes van Kruis bij alle problemen. Johannes van Kruis wordt dan rector, eerst novicemeester, dan rector van het studiehuis in Alcalá de Henares, de universiteitsstad. Hij moet zich dan ingrijpen om zaken recht te zetten. En dan wordt Theresia van Avila priorin, tot priorin benoemd van het klooster van de mensenwording van Avila, waar zij 27 jaar had geleefd, van waaruit zij haar hervorming begonnen was, en van waaruit zij 32 zusters had meegenomen, gerekruteerd voor haar hervorming. Maar er is een klooster van 180 zusters. En ze kan het alleen niet aan. En ze moet een goede geestelijke leider. Dan roept ze Johannes van de Kruis. En vanaf 1572, dat is 77, is Johannes van de Kruis biechtvader en geestelijke leider van die communiteit. Maar natuurlijk ook van Theresia van Avila, die priorin. Dat is een zeer belangrijke tijd. De eerste 3-4 jaar zien ze elkaar dagelijks. En je kunt heel goed zien in de latere geschriften van Theresia van Avila dat Johannes van Kruis haar geïnstrueerd heeft. Echte goede grondslagen, theologische opgegeven heeft voor haar mystieke leven. Ze had nooit Kasteel der Ziel kunnen schrijven op die manier zoals ze het gedaan heeft, zonder die instructies van Johannes van Kruis. Bijvoorbeeld, zij zegt, voor de tijd wist ik niet het verschil tussen verbeelding, voorstellingsvermogen en verstand. Redenerend verstand. Maar een zeer geleerde man, Johannes van Kruis, heeft me dat netjes uitgelegd. En zo zijn er meerdere dingen. Dus dat Kasteel der Ziel is het laatste gesticht, maar ook het meest geordende en het meest gefundeerde. En is te danken aan Johannes van Kruis, die heeft daar dus geïnstrueerd, zeg maar. In die tijd was er een groot probleem gerezen van jurisdictie, maar ook van animositeit, zeg maar. Tussen geschoeide en ongeschoeide karmelieten. En de ongeschoeide karmelieten, die hadden ook mensen opgenomen die vroeger geschoeid geweest waren, die gestraft waren door de generaal van de orde uit Rome, en die dan maar om die straf te ontlopen naar de ongeschoeide gingen. En er waren ook dus dingen gebeurd die niet zo goed waren. Buiten Theresia en buiten Johannes van Kruis om, hoor. In ieder geval, in 1575 worden er strenge maatregelen genomen tegen de ongeschoeide karmelieten. En dat gaat echt heel ver, echt overdreven. En dan wordt Johannes van Kruis gewoon gekidnapt. Hij wordt gewoon gevankelijk weggevoerd naar Toledo, naar het klooster van ongeschoeide. Daar zal hij in de gevangenis 9 maanden doorbrengen in onmenselijke omstandigheden. Werkelijk waar dat was. Hij heeft daar echt, zoals Daniel Berrigan, de Amerikaanse jezuïet, die met zijn zus en zijn broer de kaartenbakker van de kandidaten voor de oorlog in Vietnam, de soldaat de recruiter, heeft verbrand en toen ondergedoken is, heeft toen een boek geschreven, helemaal geïnspireerd op Johannes van Kruis. The Dark Night of Resistance, de donkere nacht van de weerstand, van het verzet, kun je zeggen. Nou, zo heeft Jan van Kruijff 9 maanden echt in een erbarmende omstandigheden geleefd in de kloostergevangenis van Toledo. De gevangenis was een heel klein vertrekje, een oude wc, anders was het niet, in de hoek van een grote zaal waar prelaten logeerden in Toledo in dat klooster. En hij had geen licht. De eerste 6 maanden waren erbarmelijk. Hij werd ook elke week naar beneden gebracht. Werd hij gegezeld in de refter enzovoort. Kreeg hij hele spitsen. Maar hij hield gewoon vol. Hij toch zit er niets van aan. Hij heeft toen in die tijd heeft hij zijn geestelijk hooglied geschreven. De eerste 31 strofen. Hij heeft 10 balladen geschreven op de drie-eenheid en op Christus. Hij heeft nog verdere gedichten geschreven. En dat blijkt dus dat hij zijn, ja, daar ook gewoon mystieke ervaringen gehad heeft, die in die gedichten neerlegt. Dus hij heeft dat echt glansrijk, om zo te zeggen, ja, beleefd en heeft daar, je kunt ook zeggen, niet alleen zichzelf, maar ook die hervorming heeft hij waargemaakt door het zo te beleven. Hij krijgt dan een gevangenbewaarder, een jonge man van 38 jaar, die hem wel gezind is. En ja, het is nog nooit zo gezegd hoor, maar ik heb nu 2 biografieën geschreven, ik heb het gewoon gezegd. Die jonge man die heeft hem echt geholpen om te vluchten. Die heeft hem een nieuwe pijn gegeven om te beginnen. Heeft hem dus beter behandeld dan die voorgaande. Maar hij heeft hem ook, hij nam hem mee op de gang. Hij zegt, 's middags als de andere broeders de siesta sliepen, dan mocht hij op de gang lopen, kon hij kijken waar hij was en hoe hij, kon hij de omgeving herkennen, zeg maar. Hij gaf hem ook spullen om te naaien. Hij gaf hem, op verzoek van Jansen, gaf hem inkt en papier en een pen om zaken van zijn devotie te schrijven. Dat waren die gedichten, die mystiek, die wereldliteratuur is. En die man die, nou, kijk zo door de weg. Jansen Kruijs heeft hem echt bedankt. Die man die zegt in het samenvraagproces, die toen 38 was, dat hij altijd afstand van hem nam als hij hem eten bracht. En hij zei, jongen, de broeders worden wakker, gaan we gauw je celletje in, dat hij hem zo afscheid nam, om hem te bedanken. Vervolgens, Jansen Kruijs heeft toen een heel concreet plan uitgedacht. Hij heeft het slot van die deur, heeft hij die schroeven, heeft hij flink van aangewerkt, zodat ze, als het ware, dat gat werd heel groot. Als hij dan een flinke klap gaf, viel de hele zaak eruit. Dat moet die ander ook gezien hebben, maar hij zei niks. En toen op een gegeven nacht, nee, hij heeft nog afscheid genomen van zijn gevangenbewaarder. Hij gaf als zijn gevangenbewaarder een zeer mooi crucifix, een kruis, een crucifix, hè, dat hij zelf gemaakt had. Dat hij zelf gesneden had. En toen is hij rond 15 augustus 1578, is hij dus 's nachts, dat is ook nog een pikant detail, in die zaal, dus hij zat dus in dat kleine hoekje, in die zaal daar logeerden 2 prelaten, 2 hooggeplaatste kerkelijke figuren die er waren, of de karmieten waren, of anderen weet ik niet. En 's nachts om 1 uur, gaf hij een flinke klap tegen die schroeven, zeg maar, tegen dat slot. De hele zaak viel op de grond. En toen zei een van die mensen die daar sliep, die daar logeerde, wie is daar? Nou, toen hield zich koest. En toen ze sliepen, liep hij tussen de 2 bedden door naar buiten, de gang op, en liet zich dus, hij had dus intussen zijn dekens in repen gesneden, genaaid. Hij had ook met een stuk touw en een steentje, had hij gemeten hoe diep het was, hoe ver hij moest springen. Nou, toen is hij naar beneden gesprongen. Het is een, als je nu ziet waar dat was, dat is allemaal rots. En op het eind is de Taag, de rivier, in Toledo. Dus het was een hachelijke onderneming. Nog hachelijker was het dat hij in de tuin van het slotklooster van Zusterstraat kwam. Toen dacht hij, nou, heeft hij later gezegd, als ze me nu snappen, dan ben ik in Pisa, hoor. Maar hij is eruit gekomen. Hij is toen naar de ongeschoolde karantester gegaan, niet s'nachts. Hij is toen s'nachts even zich verstopt in een halletje van het huis. En toen is hij verder dus verstopt, zeg maar, ondergedoken bij een kanunnik in Toledo, de rector van een ziekenhuis. Hij is toen een beetje bijgespeeld, want hij was aan het eind van zijn krachten. En toen is hij verder in Andalusië gebleven, want in Castilië was het niet veilig voor hem natuurlijk. Toen heeft hij verder heel zijn leven, dat heeft zich de meeste tijd afgespeeld in Andalusië, helemaal gewijd aan de geestelijke leiding van broeders en zusters. Hij was prior, hij ging ook elke week naar Beas bijvoorbeeld, of naar Granada, om de zusters te helpen, conferenties te geven. En het thema was altijd die gedichten. Dus hij kwam uit die gevangenis met een stel gedichten, en daar loopt dat niet op. Je wist ook wel dat iets was. Dus wat betekent dat? Dus hij begon conferenties te geven, hij begon die zusters te begeleiden, te onderrichten, en dat deed hij op een zeer persoonlijke manier. Johannes van Kruisdaal als principe, als ik de geestelijke leiding op mij neem van iemand, stel ik mij ook, mijzelf, onder leiding van de geest. En dan moet ik kijken, wat is voor die persoon en voor die persoon het beste? Hij zei altijd, ik ga niet aan die en die dezelfde raad geven. Ieder mag zijn eigenheid bewaren. En in met name in zijn laatste geschrift, de levende liefdevlam, gaat hij tekeer, echt tekeer, tegen piekvaren, de geestelijke leiders, die hun eigen ervaring verabsoluteren en opleggen aan hun biechtelingen. Dat duldt hij onder geen voorwaarden. Wat hij deed bijvoorbeeld was, als hij zo om de 14 dagen ging vanuit Granada of vanuit Baeza naar Beas, waar zusters waren, dan ging hij dan biecht horen en daar nam hij alle tijd voor, of dat nu 1 of 2 dagen duurde, kon hem niks schelen. En dan gaf hij aan elke zuster, dat was een praktijk die je vroeger ook al in Avila had toegepast, een papiertje met een spreuk. Voor deze persoon. Aan iedereen, ook aan een ander. En dan zei ze altijd, ja, in de roos. Ze lachten er met elkaar om, die dus ook in de spreekkamer bijvoorbeeld. Dan bracht hij echt de kwestie in de orde. Wat denken jullie nu van deze zuster? Wat moeten we met haar doen? Wat moet zij nu, waar moet ze aan denken? En welke goede kwaliteiten heeft ze? En dat bracht hij gewoon in. En daar werd gewoon over gepraat, heel open. Zonder enige schrupel of zonder enige, ja. En dat kon hij. Dus dat, hij heeft ontzettend vertrouwen genoten van al die zusters. Ook bij de broeders. Er waren karmelieten in die tijd die aan het provinciaal verlof vroegen om altijd in een klooster te zitten waar hij prior was, waar Jan Sucras prior was. Je wou merken van het zijn. Dus dat hele verhaal, of de hele legende die zich vanaf de 16e eeuw heeft ontwikkeld, dat hij een geweldige asceet was, een hele harde, keiharde mens, de dokter van het niets, enzovoort. Dat is pure, ja, legende. Die man die was dokter van het niets, zeker, maar ook van het al. Die ascese die hij voor zichzelf praktiseerde, legde niet aan anderen op. Maar hij zou wel de mensen wijzen op hun mogelijkheden. En natuurlijk, hij had een zeer gedecideerde houding tegenover bepaalde praktijken van leven. Dat was zo. Maar dat deed hij toch op een milde manier. Het was echt niet dat die man zijn eigen ideeën, zijn eigen verabsoluteerde en anderen wilde opdringen. Zo heeft hij dus in Andalusië, is hij ook nog provinciaal geweest, heeft hij echt ook in studiehuizen, zoals in Baeza, heeft hij een grondslag gelegd voor een echt contemplatief leven. En wat zijn vorm was, zijn specialiteit kun je zeggen, zijn creativiteit was, dat hij een eremieten karakter kon, eremieten milieu kon creëren in een noviciaat, in een studiehuis, maar ook in een klooster in de stad. Hij praktiseerde bijvoorbeeld in Baeza, dat was in een stad, een universiteitsstad, dus was een studiehuis, praktiseerde hij ook in andere kloosters bibliodrama, wat wij nu bibliodrama noemen, ja. Een ander woord is er niet voor. Er zijn nog enkele fragmenten, onder andere de laatste 2 gedichtjes van de die u ziet nu in de werken van Jozef Christus zijn overblijfsel fragmenten van zo'n bibliodrama. Het was dus een begaafde geestelijke leider, een belangeloos levende mens, maar hij was wel heel gedecideerd in het instrueren van een contemplatief leven. Hij zegt van zichzelf in zijn werken dat hij in staat was om in een jaar, in korte tijd zegt hij, maar dat is praktisch een jaar, zijn novice tot contemplatie te brengen, van meditatie tot contemplatie. Dat is een grote bezorgdheid, dat de mens niet blijft steken in de contemplatie, in de meditatie. Dat noemt hij dus iets van beginneringen. En hij heeft ook zijn bekende teken geleerd om wanneer mag nu de mens, of wanneer moet hij, die meditatie maar laten liggen en echt zich overgeven aan de invloed van God. God is laten werken, dus aan contemplatie. Hij zegt heel in het kort, zal ik het zeggen, drie signalen zijn ervoor nodig. En de drie signalen moeten het gelijk aanwezig zijn. Het eerste is dat de mens ervaart, ja, die meditatie, dat zegt me niks meer. Ik kom geen stap meer vooruit. Het is op. Ik word dor enzovoort. Een tweede signaal is dat diezelfde mens zegt, ja, ik weet niet welke kant ik uit moet. Ik heb ook geen zin in iets anders. Dus, ja, het is een hopeloze toestand, zeg maar. Een derde is dat de mens toch, wat Johannes van Kruis zegt, een liefdevolle aandacht in zichzelf voelt voor God. Dus dat hij God niet kan vergeten en iets wil doen, maar hij weet niet wat. En die drie tekenen moeten tegelijk aanwezig zijn. Ja, laat God dan maar werken. En hij zegt dan, is die heel mooi voorbeeld. Je moet je voorstellen, zegt hij, dat zoals een schilder die iemand portretteert, een portret maakt van iemand, ja, dan moet die persoon, die man of vrouw die daar zit, die moet stil blijven zitten, hè? Die mag zich niet bewegen, want dan kan het schilder niks beginnen. Zo moet ook de mens die door God bewerkt wordt, stil zijn. Niet meer dat hij iets kan. Laat God het maar doen. Laat hij maar luisteren welke ingevingen hij krijgt en dan zich helemaal in Gods milieu. Laat hij daar maar verblijven. Dat is in het kort die tekenleer. En dat heeft hij dus aan karmietesten, aan karmieten, maar ook aan leken. Met name bijvoorbeeld aan professoren van de Universiteit van Baeza, Alcalá en later in Segovia heeft hij dat geleerd. Hij was graag thuis. Hij ging er zomaar niet op uit. Hij was er niet voor te vinden, zoals anderen hem verweten, dat hij te veel thuis zat. Dat hij niet kennis ging maken met autoriteiten, kerkelijke en burgerlijke, en om almoezen vroeg. Hij zei, waarom zou ik dat doen? Waarom kan ik niet gewoon in huis blijven en God vragen dat die mensen ons helpen als wij het nodig hebben? Is me altijd gelukt, zegt hij dan. En hij zal ook, hij preekt niet graag, dus publiek preken, maar zijn vorm ligt echt in de persoonlijke begeleiding van personen en groepen. Of liever gezegd, meer in personen. Hij zal ook natuurlijk voor die zusters zal hij en voor die broeders zal hij inleidingen houden, maar zijn vorm ligt in de concrete begeleiding van het individu. En dan met een geweldige scala van variaties en ja, om maar de mens in zijn eigenheid te laten en de mogelijkheden van deze mens te ontwikkelen en niets opleggen. Kijken wat eruit kan komen. En zo is hij dus, je kunt zeggen, tot vanaf 1578 tot 1889, in Andalusië heeft hij zich zo bezig gehouden met het begeleiden van mensen, vooral op het contemplatieve leven, dan komt hij in het hoofdbestuur, maar dat hoofdbestuur is intussen, ja, wordt overheerst door een zeer wettisch ingesteld mens, een asceet, een Italiaan, Nicolas Doria, de leeuw van de Karmel genoemd in die 16e eeuw al. Wat dan gebeurt is het volgende. Er zijn in die jonge contemplatieve beweging drie richtingen, of drie kopstukken. Tresia noemt ze zo. En Tresia zegt, Dat is een notitie die zij maakt in haar geestelijke mededelingen. Dat de drie kopstukken, las cabezas, dat is het hoofdde kopstuk, wat zijn kopstukken, kun je goed vertalen. Het eens mogen blijven, dat is wezenlijk voor de hervorming. En dat zijn Johannes van der Kruis, Gracian en Doria. Dus die Doria, die was toen al vicaris-generaal van de hele club. En die is ontzettend ascetisch, ontzettend wettisch, niet mystiek of niet ja, theologisch, dat is een mens zonder cultuur. Gracian was wel een man met cultuur, de eerste provinciaal van Opzoedroen, de grote vriend van Teresa van Avila. En die is meer voor het actieve leven, dus die preekt ontzettend veel, was veel op stap. En Johannes de Kruis was dan de echte contemplatieve de kruisenaar, zeg maar. Zolang Theresia leefde, konden die drie, ja, Doria, die werd in bedwang gehouden door Theresia. Heel duidelijk is een brief van Theresia aan hem, waar hij zegt, je moet eerlijk zijn, niet vals. En dat was later, was die man zo inderdaad. Johannes de Kruis die kon zich aan de contemplatie wijden, en Gracian die kon ook meer actief zijn. Dus dat Theresia had zo'n overwicht, zeg maar, over die mannen ook, dat kon allemaal. Maar toen Theresia stierf, toen was Leiden heel lastig. En toen ging Doria, die ging Gracian wegwerken, dus hij werd provinciaal. Hij werd later vicaris-generaal. Maar ook Johannes van Kruis die kwam in de problemen. Hij wou die bestuursvorm die Doria had ingesteld als een oligarchie. En zo'n oligarchie, dat ook al was Doria, de Italiaan, niet present, niet aanwezig, het was zo geregeld dat, ja, dat hij het altijd won, want hij had medestanders in dat bestuur van 5 of 6 mensen. Dus altijd gebeurde wat hij wilde. Johannes van Kruis was daar niet mee eens, heeft hij ook eerlijk uitgesproken. Hij heeft verschillende vergaderingen, ging gewoon weg, woonde er niet bij. En toen het laatste kapitel van 1591, toen vroeg hij om zonder ambten, dus ambteloos burger te worden. En toen is hij naar Andalusië gegaan, naar een eremietenklooster in La Peñuela. En dan wordt hij ook achtervolgd. Die Doria, die had dus iemand, een agent ingesteld, een karmeliet ook, om Gracian aan te klagen, om allerlei beschuldigingen te verzamelen tegen Gracian. Maar die man deed dat ook tegen Johannes van Kruis. Nou, dat was een hele vieze geschiedenis. Johannes van Kruis gaat daar weg. En er zijn enkele van de laatste brieven zijn ontroerend. Die man wist precies wat er gebeurde. Ze wilden hem ook de orde uitzetten. En hij schrijft 1 brief uit La Peñuela, waarin hij schrijft aan een calamites. We hebben vanmorgen erwten geoogst, geplukt. Morgen gaan we ze dorsen. Het is zo heerlijk om die wezenloze schepselen door je handen te laten glijden. Dat is beter dan in handen van mensen te vallen. Op dat moment stond zijn hawaïd, zijn allerlei behoren tot de orde, in Madrid bij het hoofdbestuur ter discussie. En ik vind het nog steeds merkwaardig. Ik ben, ja, ik heb dat zo geïnterpreteerd in de biografie. Anderen zeggen hand. Maar ik kan niet onderuit. Ik ben het eerlijk. Wanneer hij stervende is, roept hij de prior. In Úbeda is dat. En dan zegt die prior, daar aan de deur hangt mijn pij. Was de pij van ongeschoeide karmelieten. Die was door Theresia gemaakt, in ieder geval ontworpen. Het zal niet met de pij geweest zijn die Theresia voor hem gemaakt had. Dat was al 30 jaar tevoren gebeurd, natuurlijk. Maar dan zegt hij, geef mij die pij om erin te sterven en begraven te worden. Nou, dan lijkt mij dat is helemaal heel duidelijk een laatste wens om zijn identiteit als ongeschoeid karmeliet te bewaren, ondanks dat mensen hem die pij willen ontnemen. Dus ik kan me niet voorstellen dat, ik zou niet kunnen, wat er van die hele beweging geworden was zonder die Johannes van der Kruis. Op het ogenblik is er ook zijn geschriften, zijn wereldliteratuur niet alleen, maar ook ja, een basis voor alle karmelietenleven. De hele mystieke oriëntatie van Carmel, dat wordt door hem op een zeer concrete manier verwoord en zeer inspirerend schrijft hij. Dus dat is de kern van zijn persoonlijkheid, vind ik, dat hij geestelijk leider is van de eerste generatie van karmelieten en karmelietessen en tevens ja, die hele beweging gered heeft, om zo te zeggen,